Goedemorgen broeders en zusters en geliefde toehoorders, u bent weer welkom in Christelijke Gemeente Gods Ware Liefde. Mijn naam is broeder André Siveert, spreker, voorganger van deze gemeente in oprichting. En we hebben de afgelopen week, geluisterd naar de studie, de Bijbelstudie, de vrucht van de Heilige Geest, waar we vandaag mee verder gaan. En dan de derde vrucht van de Heilige Geest, en dat is vrede. En we hebben toen antwoord gevonden op de vragen, wat is vrede, wanneer is er sprake van vrede, waarom is vrede belangrijk, wat is vrede van God eigenlijk, wanneer ontvangen we die vrede van God, en wat werkt de vrede van God uit. Ik doe dat nog even kort samenvatten voor u, zodat u even in herinnering hebt, wat we een week terug hebben behandeld. En dan geef ik u een korte samenvatting van de antwoorden op die vragen. De eerste vraag is, wat is vrede? Als alle mensen zich in een toestand van geestelijke en of lichamelijke vrede bevinden, dan zal er ook nooit sprake kunnen zijn van een conflict tussen groepen, tussen landen, tussen personen. Het is namelijk erg belangrijk voor alle mensen dat er vrede heerst op de aarde. Te beginnen natuurlijk met vrede in je eigen hart, in je eigen gemoedstoestand, om je vrij te voelen. Dat is vrede, die vrijheid. Die vrijheid zonder conflict, zonder angst. Dat is vrede. Wanneer is er dan sprake van vrede? Er is sprake van vrede als je verkeert in een persoonlijke, perfecte psychische toestand en een eenheid met andere mensen ervaart, dan ervaar je die vrede. Waarom is vrede ook belangrijk? Ja, waarom is vrede belangrijk? Vrede geeft weer dat de mens zich in een evenwichtige toestand bevindt, waarin deze rust ervaart, zowel in als extern in de omgang met andere mensen. Echter, die vrede is alleen mogelijk als we God kennen en gehoorzaam zijn aan zijn woord. Want God is vrede en God alleen bewerkt de vrede. De Satan bewerkt geen vrede. Die wil juist twist en tweedracht zaaien, ruzie, oneenigheid, scheidingen van groepen mensen, scheidingen van mensen uit elkaar, scheidingen van man en vrouw, scheidingen tussen ouders en kinderen. Noem maar op. Dat is wat de Satan aan het doen is. Maar God wil juist vrede. Wat is dan die vrede van God? God spreekt tegen Abraham, zo hebben we toen geleerd, over vrede in de zin van vrijheid. Jacob, dus de kleinzoon van Abraham, gebruikt bij Bethel, waar hij die mooie droom had, het woord vrede in de zin van bescherming. Dus zonder ruzie met zijn broer in dit geval, en in vrijheid. De vrede van God is ook bewaard blijven in het geloof, en ook dat God aan je zijde strijdt. Gideon noemt namelijk Gods vrede. Hij zegt, de Heere is vrede. En Jezus Christus wordt ook de vredevorst genoemd, die tot in alle eeuwigheid zijn volk zal leiden in vrede. De vrede die wij dus in de naam van Jezus Christus brengen in een huis, is dus een heilzame vrede, die bevrijdt van onreinheid. En wordt die vrede niet geaccepteerd, dan veroordeelt God die mensen die deze vrede weigeren, en hij veroordeelt ze niet zomaar, maar hij veroordeelt ze erger dan dat hij Sodom en Gomorra, die vervloekte steden in de tijd van Abraham en Lot, heeft veroordeeld. Dit is dus een erg serieuze aangelegenheid, broers en zusters en geliefde toehoorders, waar we beslist niet nonchalant mee mogen omgaan. In Jezus Christus alleen hebben we echte vrede. In de wereld, daar praat mensen over vrede, daar praten ze over vrede, en ze zeggen, we hebben dit jaar 75 jaar vrede in Nederland. Nou ja, goed, vrede. We zijn 75 jaar niet in oorlog in Nederland. Maar als er vrede is, bekijk het nieuws maar. Lees de kranten maar. Wat er allemaal gebeurt om ons heen. Zo vredig is het niet. Er is geen oorlog met andere landen. In ons land. Maar er is wel een interne oorlog. Want de mensen raken psychisch in nood. Mensen raken lichamelijk in nood. Mensen raken in nood door werkloosheid. Mensen raken in allerlei toestanden van onvrede. Waarom? Omdat men geen, God heeft, is niet het juiste. Ze hebben wel goden die ze aanbidden. Onbewust en bewust. Maar ze kennen God niet. Ze hebben God niet ervaren in hun leven, de enige God. En in de wereld is dan ook alleen maar verdrukking. Ondanks dat er over vrede, antislavernij, antidiscriminatie, vrijheid en gelijkheid gesproken wordt. Want dat is nog geen vrede. De wereld praat over vrede, terwijl ze die vrede niet kent. En niet heeft. Wanneer ontvangen we dan vrede van God? God belooft vrede die hij geeft in de zin van zegen, vrijheid en onbezorgdheid als we gehoorzaam zijn aan Gods wetten en verordeningen. Die vrede van God die krijgen we dan ook alleen als we geloven in Jezus als Christus, onze verlosser. Zoals we dat 2 weken terug met Pasen hebben bestudeerd en hebben verkondigd. Dat Jezus, onze Christus, onze gezalfde is, die ons verlost heeft. Hij is dus onze verlosser. Uit de dood, uit de macht van de zonde, uit geestelijke dood bedoel ik dan, en uit de macht van de Satan. Wat werkt de vrede van God dan uit? De vrede is een vrucht van onze lippen, staat er. Dat wil dus zeggen dat we rein moeten zijn in ons spreken en met onze mond moeten getuigen van het evangelie van Jezus Christus, Gods enig geboren Zoon. Wij moeten dus, niet wij mogen, of wanneer we de vrijheid ervaren, zoals vaker wordt gezegd, de vrijmoedigheid krijgen. Nee, wij hebben gewoon de opdracht. Wij moeten mensen op de hoogte stellen van die blijde boodschap van Jezus wonderen, van Jezus lijden en sterven, van Jezus hemelvaart, en dat Jezus zijn Heilige Geest heeft gestuurd om ons te leren uit Gods woord om een heilige levenswandel, een wandel met Christus, te wandelen in ons leven hier op aarde. Dat is onze opdracht. En daarom heeft de Satan verloren, en doordat Jezus Christus hem als enige die dat mogelijk had, die mogelijkheid had, om dat te kunnen doen, die macht ook had, om dat te kunnen doen, van in de hemel en op de aarde, om als volledig mens, uit liefde voor ons, en dat hij eens terugkomt op die wolken, zoals hij is opgevaren naar de hemel, om zijn bruid, zijn volk, zijn gemeente op te halen, en te oordelen over iedereen die hem heeft verworpen. Dat is wat Jezus Christus op Golgotha heeft volbracht. Hij heeft dat in zijn leven gedaan, en op Golgotha, wat we 2 weken terug het paasfeest hebben gevierd met elkaar, het lijden en sterven, die lijdensperiode, mee bezig zijn geweest van wat Jezus eigenlijk allemaal moest doormaken, wat hij allemaal moest beleven, wat hij allemaal moest verdragen ook, om uiteindelijk aan dat kruis genageld dood te sterven, van, en toch heeft hij overwonnen. Want hij, de dood nam hem niet in bezit, nee, hij gaf zichzelf over in de dood. En dat was tijdelijk. Want op de derde dag heeft hij de dood overwonnen. Wie kan dat van ons zeggen? Wie kent mensen in onze omgeving die gestorven zijn en vervolgens de dood hebben overwonnen? Is toch onmogelijk? Daarom is Jezus ook 100% God. Daarom was hij ook de enige die dat kon. Die opdracht kon volbrengen, want wij kunnen dat niet. De engelen kunnen dat niet. Dus, hij was de enige als God zelf, die als volledig mens op aarde is gekomen om zich op te groeien onder de mensen, om vervolgens die blijde boodschap te brengen en vervolgens te ervaren hoe men veracht, bespot wordt, hoe mensen jaloers op hem worden en wel zo jaloers en zo bang om zijn eigen maatschappelijke positie te verliezen, zijn eigen eer en aanzicht in het geding te zien komen, van, omdat ze zich niet hebben gehouden aan Gods wetten, hoewel ze de wet verkondigden, maar zich toch niet eraan hadden gehouden, in de zin van waarom God die wet heeft gebracht. God heeft namelijk die wet van Mozes gebracht voor degenen die ongehoorzaam zijn, om ze te kunnen veroordelen, zodat de mensen snappen dat ze een oordeel krijgen, dat ze een straf krijgen, als ze zich niet aan die regels houden die God heeft gesteld. En God is in een positie dat hij dat mag en kan en ook moet stellen aan de mens. Want hij heeft de mens gemaakt. Hij is autonoom, hij is de hoogste gezaghebber. Er staat niks boven hem. Dus hij moet zorgen dat alles een beetje netjes en fatsoenlijk en in orde loopt. En omdat hij God is, heeft hij als eerste gebod ook gezegd dat je geen afgoden mag eren, maar dat God God is. En dat je alleen hem mag aanbidden. En niks anders. En de hele wet hangt ook eraan vast dat je God lief hebt, want dat is wat hij beoogt daarmee. Van hij zegt van, doe dit niet en doe dat niet, want dat vind ik niet fijn. En dan word ik boos en dan moet ik je straf geven en dat wil ik niet. Dus ben nou gewoon gehoorzaam, dan kan ik je al mijn liefde en al mijn zegen geven. Maar om die vrede ook van God dan te ervaren, daar heb je ook af en toe geduld voor nodig. Want het is niet een automaat. God is geen automaat waar je een euro in gooit en je duwt op een knopje en een wieltje gaat draaien. En als je geluk hebt, dan komt er onder het geld uit en dan heb je gewonnen. Nee. Of je duwt een euro in een automaat en dan komt een blikje of een snoepje of wat dan ook uit. Of je kan een rekje opentrekken en dan komt een kroket of een frikandel of wat je wil, kan je dan eruit halen. Nee, zo is God niet. God wil gebeden worden. God is een God van gebed, een God van liefde, maar ook een vader. Die wil zien hoe zijn kinderen met zijn liefde omgaan. En met zijn gaven omgaan. Om ze verder te brengen, om ze volwassen te laten worden, om ze op te laten groeien tot de pilaar in zijn heilige tempel. Laten we nog eens Galaten 5 vers 22 lezen over die vruchten van de Heilige Geest. Zodat u nog eens een keer een gedachte heeft wat de volgorde is. De vrucht van de Geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Daar zit ook een volgorde in. Maar in dit geval, voor vandaag, gaan we ons bezighouden met wat is geduld? En wanneer ervaren we geduld? Waarom hebben we zoveel geduld nodig? En wat is eigenlijk geduld bij God? En wanneer heeft God geduld? En wanneer geeft Hij geduld? En wat bewerkt dat geduld? Wat is geduld? Geduld betekent volgens het woordenboek het vermogen lang te kunnen wachten zonder boos te worden. De rust om te wachten. De eigenschap dat je kunt afwachten. Een eigenschap om kalm de dingen af te wachten. Bedaardheid, berusting, gemak, gelatenheid. Kalme berusting, kalmheid, kalmte. Kalmte, berusting, kalme gemoedstoestand, kalme volharding, leidzaamheid. En dan zijn er nog beschrijvingen die ook wel interessant zijn, die ik op internet vond. En daar staat onder andere patienta. En patienta, dat is het Latijnse woord voor geduld. En het woord geduld wordt gebruikt om het vermogen ergens op te kunnen wachten mee aan te geven. Geduld geldt als een deugd. Het tegendeel ervan is ongeduld. Iemand wordt als geduldig aangeduid als deze in staat is te leven met onvoldane verlangens of onvervulde wensen of de vervulling hiervan al dan niet bewust uit te stellen. Deze eigenschap verhoudt zich nauw tot het begrip hoop. Geduld is ook de eigenschap om een situatie die men als negatief ervaart, zo als lang moeten wachten op iets, of provocatie te kunnen verdragen zonder kwaad te worden of ander ongewenst gedrag te vertonen. Iemand die geduld heeft, blijft in een negatieve situatie doorgaans kalm en voor reden vatbaar. Hoe lang iemand geduldig kan blijven, verschilt van persoon tot persoon of van situatie tot situatie waarin men verkeert. In de evolutionaire psychologie en cognitieve neurowetenschap wordt geduld beschouwd als besluitvormingsprobleem. Geduld wordt in deze wetenschappen vaak getest met een experiment waarbij iemand de keuze moet maken tussen kleine beloning op korte termijn of een meer waardevolle beloning op lange termijn. Ervaring leert dat alle proefpersonen, zowel mensen als dieren, de voorkeur hebben voor de kleine beloning op korte termijn. Gek eigenlijk, hè? Dat de mens, maar ook de dier, gericht is op die beloning op korte termijn, terwijl men een veel grotere beloning kan krijgen op de lange termijn. Zo is ook het goddienen. Mensen die in de wereld, die kijken naar de beloningen op korte termijn. Wij krijgen die beloningen niet. Of niet zo vaak. Ja, want wij doen niet mee met de wereld. We zijn niet uit op dat eigen belang in de wereld. Maar wij zijn wel gericht op de eeuwigheid. En daar wacht ons een onbeschrijfelijk veel grotere beloning. En de mensen kiezen toch voor die korte termijn beloningen. Eigenlijk is dat vreemd. Als je weet dat je zoiets moois, wat je nooit meer afgenomen wordt. De eeuwigheid bij God. De eeuwigheid in zijn nieuwe stad. Op de nieuwe aarde. Om daar te mogen wonen zonder al die pijntjes en verdriet en zonde en alles vervelende van deze aarde. Dat je daar voor altijd, dat houdt nooit meer op, levend kan blijven wonen. Of dat je kiest, dat wat er tegenover staat, voor die korte termijn beloningjes hier op aarde. Terwijl je weet dat dat tegen God in is en dat je straks een eeuwige straf krijgt. Eigenlijk zijn mensen toch rare wezens wat dat betreft. Maar voordat ik er verder op inga, heb je nog zoiets wat ik las. Van geduld speelt in meerdere religies een rol, zoals het jodendom en het christendom. In het christendom wordt geduld gezien als een van de belangrijkste eigenschappen in het leven. Ook de islam hanteert deze visie op geduld. Moslims geloven dat men door geduld te oefenen dichter bij Allah kan komen en vrede kan vinden. Wij christenen geloven dat wij als wij bekeerd zijn en ons hebben laten dopen en opgeklommen zijn uit dat bad, vervuld worden met Gods geest en dat men geduld krijgt. Want al die vruchten die ik heb opgenoemd uit Gelaten 5, die hebben we gekregen. Alleen die moeten nog beoefend worden, zodat die vruchten meer vrucht gaan dragen. Zodat dat kleine piepkleine druifje, dat dat niet een druifje blijft, maar dat dat een tros met druiven wordt. Dat is de bedoeling. Een tros rijpe, lekkere vruchten. En daar moet je wat voor doen. We maken uit deze beschrijving op dat geduld dus aan één kant een gewaardeerde eigenschap is, maar aan de andere kant door de wetenschap benoemd en gezien wordt als een probleem. De mensen in de wereld hebben het over het algemeen dan ook weinig geduld. En gaan volgens die onderzoekers dus voor de kleinere, snellere beloning. In de islam bijvoorbeeld moeten de moslims geduld oefenen om daardoor dichter bij Allah te komen om vrede te vinden. Wat ik net ook opnoemde. Hun moeten dat dus oefenen om überhaupt die vrede te vinden, terwijl wij het al krijgen. En dat is wat de Bijbel ons leert, zoals we vorige week de vrucht van de Heilige Geest vrede hebben bestudeerd, waarvan ik u te straks een samenvatting heb opgenoemd. Bij onze bekering, ik zeg het nog een keer, ontvangen wij, zonder ons daarvoor te beoefenen en te beijveren, van God onder andere liefde, blijdschap, vrede. En uiteraard moeten die vruchten groeien tot meer vruchten en tot meer vruchten leiden en tot grotere vruchten leiden, tot rijpe trossen met vruchten leiden. Maar we hebben die vruchten bij onze bekering wel al ontvangen. En God geeft die gaven niet voor niets aan zijn kinderen, want die hebben we nodig. We hebben hier in Nederland een gezegde dat luidt: geduld is een schone zaak. Dan wordt geduld dus als iets prijzenswaardig genoemd. De tegenhanger van geduld is ongeduld. En we hebben allemaal situaties in ons eigen leven, en dat van onze kinderen, familieleden, vrienden, kennissen en andere mensen, waar het geduld op de proef wordt gesteld. Oftewel, dat er een beroep gedaan wordt op ons geduld. We zien dan ook terug op een succesvolle oefening in geduld, of in het falen in die oefening van geduld. Kinderen, als we kleine kinderen hebben, die hebben het over het algemeen van nature uit geen of nauwelijks geduld, en zullen dat geduld dus moeten gaan beoefenen. Ze willen een snoepje of iets leuks doen, en dat moet precies op dat moment ook meteen gebeuren. En hoe meer die kinderen niet hun zin krijgen, hoe meer tegenstand je ook als ouders krijgt van die kinderen, door huilen in de winkel, door boos te worden, door op de grond te gaan liggen en te stampen, dat mensen zoiets hebben van, nou, wat gebeurt daar? En dan sta je mooi voor paal als ouders. Maar als je dan toegeeft aan dat kind, aan wat dat kindje wil, leert hij geen geduld. Dus het is onze taak als ouders, broeders en zusters en geliefde toehoorders, om onze kinderen geduld te leren en bij te brengen, zodat ze geduldiger mensen worden. Want anders kunnen ze niet een volwassen, maatschappelijk functionerend mens worden. Dan blijven ze hangen in dat ongeduld. En dat geeft ze veel problemen in het leven, want niet iedereen doet gelijk wat hun willen. En ze krijgen niet meteen alles wat ze willen. Dan krijg je verwende kinderen, zoals we dat wel noemen. Dan zijn ze verwend. Alleen op een negatieve manier verwend dan. En dat geeft problemen in hun latere leven. In het werk, in het privéleven, noem maar op. En zo is het ook in het leven van een kind van God. We ontvangen dus tijdens de bekering als nieuwe gelovigen, als nieuwe discipel van Jezus, wel die eigenschap, de vrucht van de bekering is ook geduld, maar deze vrucht-eigenschap moet zich dus wel nog verder ontwikkelen tot volwassenheid. Ik heb een seculiere methode gevonden om je ongeduld te baas te worden en daardoor te leren om geduldiger te worden. Ik raad u aan om die bij mij even op te vragen, en dan kan ik het u gewoon mailen of per post toezenden eventueel. En die methode die bevat heel bruikbare elementen en tips om jezelf geduld aan te leren. Dus dat kan. Wat zit in die methode, even gewoon tussendoor? Methode 1 is uitvinden wat je zo ongeduldig maakt. Dan krijg je een paar opdrachten. Probeer erachter te komen waarom je zo'n haast hebt. De tweede opdracht, lokaliseer de aanleidingen die ervoor zorgen dat je je geduld verliest. 3, kijk naar de patronen in je leven. Methode 2 is, schrijf het op. Houd een soort dagboek bij, waarin je dus opschrijft wanneer je gehaast of ongeduldig voelt. En waarmee dat geassocieerd is. Methode 3 is ongeduld overwinnen. Overwin die aanvallen van ongeduld staat in die methode. Interessant dat ze dat zo noemen. Overwin aanvallen van ongeduld. Het zijn aanvallen. En dat zijn aanvallen die niet van God komen. Maar dat zijn aanvallen van de Satan. En zijn demonen. Zo weten wij vanuit de Bijbel. Want die willen ons onrustig maken. Die willen ons bij God weghalen. Dus als God ons gebed niet meteen beantwoordt, dan zijn we geneigd om ongeduldig te worden of het te laten zitten. Nou, dan bid ik het maar niet meer ervoor. Het heeft toch geen zin. Ja, Abraham en Sarah, die hadden 25 jaar moeten wachten nadat God hun beloofd had hun gebed te verhoren. Dus God, ze hebben hun hele leven al gebeden als getrouwd stel om een kindje te mogen krijgen van God. Kregen ze niet. Vervolgens zegt God van ja, ik geef jullie een zoon. En dan moeten ze nog 25 jaar wachten. Voordat dat gebed in vervulling gaat aan die belofte. Is dat niet geduld oefenen? Als Abraham en Sarah daar ongeduldig waren geweest, dan krijg je van die toestanden, en dat waren ze, krijg je van die toestanden dat ze met een slavin, met die slavinman naar bed moet gaan om daar een zoon te verwekken, want dat zal dan wel de beloofde zoon van God zijn. Dus God het handje helpen. Nee, God hoeft niet een handje geholpen te worden. God weet wat hij zegt en God weet wat hij doet. Alleen wij moeten geduld oefenen, zodat God alle eer krijgt. Laat het los als je niets aan de aanleiding van het ongeduld kunt veranderen. Kijk, laat het los. Wij in geestelijk perspectief zouden zeggen, geef het over aan God. En ik heb wel eens een voorbeeld genoemd, wat ik van iemand anders heb gehoord. Van als je met het koffertje vol gebeden, vol verlangens en wensen naar Gods troon toe gaat. En je opent daar dat koffertje voor God. En je zegt amen, moet je niet dat koffertje weer dichtklappen en meenemen, want dan doet God er niks mee. Dan moet je dat dus daar laten liggen, bij God. Alsjeblieft God, ik leg het bij u neer. En dan ga je met je lege handen terug en dan gaat God aan het werk. Want God wil jou blij maken. Met je dingen vraagt natuurlijk die naar zijn wil zijn. Kijk, dat is ook een stukje loslaten. Methode 4, het groter geheel zien. Ah, kijk. 1, herinner jezelf dat dingen tijd nodig hebben. Dus je kan niet alles op dat moment krijgen en in vervulling zien gaan. Daar is tijd voor nodig. Onthoud wat belangrijk is. Dus kijk eventjes buiten jouw eigen comfortzone en buiten jouw eigen hokje om wat het grotere belang is. Dat is ook belangrijk als we bidden. Je stelt jezelf wel eens de vraag en mensen stellen de vraag van, ja, hoe weet je nou eigenlijk dat God iets wil? Nou ja, dat is niet altijd gemakkelijk om dat te achterhalen. Want soms zijn er twee wegen goed. Alleen de een moet je misschien een grotere geloofssprong maken dan bij die andere. En daar is de crux. Want dan komt angst, dan komt voorzichtigheid, dan komt ongeloof om de hoek kijken. En dat is juist wat de duivel wil. En God wil juist ons beproeven in ons geloof. Dus let goed op welke keuze je dan gaat maken en wat je gaat bidden. Onthoud dat je uiteindelijk krijgt wat je wilt. En dit vereist volwassenheid en geduld om te begrijpen en te accepteren. Dat accepteren, dat is ook een zaak in het geestelijk leven. Accepteer wat Gods wil is in jouw leven. En heb altijd een positieve kijk op het leven, juist. Word niet negatief, word niet depressief van als je je wensen niet in vervulling ziet gaan. Want God doet alles op zijn tijd. Vertrouw, vertrouw, vertrouw en geloof. Geloof, geloof. Dat zijn de pijlers waarop het christelijke leven is gebouwd. En methode 5 is een stapje terug doen. Verwacht het onverwachte. Kijk, God kan dingen doen die wij niet hebben bedacht. Wij bidden misschien een keuze bij God. God, laat dit gebeuren of laat dat gebeuren en laat dat uw wil zijn. Nee. Eigenlijk moet je bidden van Heere, ik heb die wens en ik heb bedacht die weg of die weg. Dat de twee mogelijkheden zijn. Maar Heere, als u een andere mogelijkheid hebt en dat een betere weg is, Heere, dan doe dat in mijn leven. Dat is een veel beter gebed. En gun jezelf ook een pauze. Kijk, in onze jachtige tijd van welvaart, explosie, exploitatie, van zelfontwikkeling, van hebben wij een leven vol met leren en we moeten telkens een uitdaging hebben om door te gaan. En het moet steeds beter en het moet steeds meer. Maar gun jezelf ook eens een keer een pauze. Doe eens een stapje terug. Een stapje terug kan ook zo ervoor zorgen en even een stap op die plaats maken. Of zelfs een stapje terugnemen. Van, dat kan een nieuwe weg openen. Waar je veel meer tot je recht komt. Waar God veel meer tot zijn recht komt. Kijk, en dan staan er nog een aantal tips en nog een paar waarschuwingen. Dat is mooi om eens een keer door te lezen. Gewoon om jezelf te verrijken als mens en ook als christen. Waarom hebben we dat geduld eigenlijk nodig? Wat is er voor iets? Waarom moet ik geduldig zijn in mijn leven? Nou, in je leven heb je op allerlei gebieden geduld nodig. Om bijvoorbeeld met je naasten om te kunnen blijven gaan. Op een manier zoals de maatschappij dat ook van ons verwacht. Dus dat het ook fatsoenlijk is. En God verwacht dat we geduldig zijn en ons daarin beoefenen om daardoor God te... Om daardoor God te eren en je naaste in liefde te kunnen dienen. De Bijbel spreekt heel veel over geduld, geduldig zijn als een positieve eigenschap van de mens. Het is helemaal niet als een probleem, zoals de wetenschap. Nee, het is juist een positieve eigenschap als je geduldig bent. En de Bijbel geeft ook heel vaak weer dat God geduldig is. En wat is dan dat geduld van God? In Gods woord lezen we over dat God geduldig is. En ik lees u bijvoorbeeld voor uit Exodus 34, vers 5 tot 7. Toen daalde de Heere neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep de naam van de Heere uit. Toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep hij, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw. Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet onschuldig houdt. En de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en de kleinkinderen tot in het derde en vierde geslacht. Kijk, God is geduldig, maar stelt wel een grens aan dat geduld. En in dit Bijbelgedeelte is Mozes voor die tweede keer op die berg Sinaï, om de stenen tafelen dit keer zelf uit de rots te harken. God deed dat de eerste keer, die schreef met zijn vinger in dat steen. Maar aangezien Mozes die tafelen kapot had gegooid in zijn boosheid en teleurstelling in het volk, die daar beneden aan het dansen waren om een gouden kalf en dat aan het aanbidden waren in plaats van de grote heilige God, was hij ongeduldig geworden en bam, gooit hij zo die tafelen die God zelf had gemaakt en hem had gegeven, gooit hij kapot. Toen was hij terug. Hij was ongeduldig geweest. Hij moest terug naar boven, moest zelf die platen uithakken deze keer, moest zelf de geboden inbeitelen. En Mozes die mocht daar een gedeelte van God zien. En God is zo groot en zo prachtig dat God alleen een gedeelte van de achterkant van God mocht zien. En daarop die voorgelezen verzen uitriep. En terwijl God dat ook uitriep. Ja. En Mozes mocht daar een gedeelte van God zien. En God die riep daar zijn eigen voorstellen, zijn eigen kennismaking aan Mozes uit. Van wie hij eigenlijk was. En Mozes sprak met God zelf over het volk en vroeg aan God vergeving voor dat ongehoorzame volk Israël. En in Nehemia 9 vers 17 lezen we: ze hebben geweigerd te luisteren en ze hebben niet gedacht aan die wonderen die u bij hen had gedaan. Ze zijn al starrig geweest en in hun opstandigheid hebben zij een hoofd aangesteld om terug te keren naar hun slavernij. Maar u bent een God die menigvuldig vergeeft, genadig, barmhartig, geduldig, rijk aan goede tierenheid en u hebt hen niet verlaten. Nehemia verwijst in dit gesprek met God naar de ongehoorzaamheid van het volk Israël tijdens zijn uittocht uit Egypte en bevestigt die uitspraak van God, waarin God ook zegt zo ontzettend geduldig te zijn met dat volk, dat hij hen telkens weer een ongehoorzaamheid ook vergaf. In Jona 4 vers 2 lezen we dan, tot en met 4, hij bad tot de Heere en zei, och Heere, waren dit mijn woorden niet toen ik nog in mijn eigen land was? Daarom ben ik het voor geweest, door naar Tarsus te vluchten. Want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent, geduldig en rijk en goede tierenheid, die berouw heeft over het kwaad. Nu dan, Heere, neem toch mijn leven van me weg. Het is immers voor mij beter te sterven dan te leven. Maar de Heere zei, ben u terecht in woede ontstoken? Kijk, toen de door God geroepen profeet Jona dit gebed bad tot God, brengt hij in herinnering dat hij ongehoorzaam was aan Gods bevel. Want hij moest gaan profiteren in Nineveh over de straf die over hen zou komen als ze zich niet zouden bekeren en hij vluchtte weg. Hij zag dat de inwoners van de stad erg goddeloos en ontrouw aan God leefden en wenste hen het door God aangekondigde onheil toe in plaats van dit onheil te profiteren aan die mensen met de oproep om zich te bekeren tot God, om gespaard te blijven voor die straf. Uiteindelijk doet hij het toch. En die mensen van Nineveh bekeerden zich massaal tot God. Broeders, zusters, geliefde toehoorders, daar zou elk kind van God zo blij om moeten zijn. Maar Jona, die was dat niet. Kan je zich dat voorstellen? Een hele stad bekeert zich. En Jona, een kind van God, een profeet, een prediker, die is niet blij. Nee, Jona was dat niet. Want hij zegt tegen God dat hij het wel al wist, dat God in zijn geduldigheid en vergevensgezindheid de stad zou sparen als de mensen zich zouden bekeren. Terwijl ze straf verdiend hadden. Dat vond Jona rechtvaardig. Maar God niet. God zag dat die mensen kinderen van hem zouden worden. En dat is zijn groter doel dan het individuele belang van Jona. Jona was daarmee eigenlijk een stukje tegen God in. Hij dacht niet helemaal zoals een christen hoort te denken. Maar ik ga niet vingerwijzen naar Jona. Want hij is een profeet van God. En hij heeft uiteindelijk toch gedaan wat God van hem vraagt. En hij heeft gezien wat voor wonder God deed. En dat zal hem beslist niet in de koude kleren zijn gaan zitten. En God had hem wel een lesje geleerd in geduld. En in goede tierenheid. In goed zijn. En dat principe dat lezen we ook in 2 Petrus 3 vers 8 tot 10. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefde, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als één dag. Dat is een vergelijk hoe dat bij God werkt. Dat is niet, broeders en zusters, te vergelijken met de schepping, want die verhalen hoor ik ook wel eens, dat men de evolutietheorie gaat combineren met het scheppingsverhaal, dat men zegt van ja, bij de Heer is één dag als 1000 jaar. Dus, die eerste dag, dat zijn misschien wel miljoenen jaren geweest. Die theorie, die speculatieve theorie, die klopt niet. En ik zal u uitleggen waarom niet. Want als we een stukje verder zijn in dat scheppingsvolkorde, in dat scheppingsverhaal, dan staat daar En het was nacht geweest, en het was dag geweest, het was avond geweest, de eerste dag was voorbij. Bijvoorbeeld. Even met mij in woorden nu. U kunt dat nalezen, Genesis 1. Vanaf vers 1. Dus, de zon ging onder. Als het ware. De aarde draaide om de zon heen, dus het was nacht en het werd dag. Eerste dag, niet 1000 jaar. Niet miljoen jaar. Niet 10 miljoen jaar. Niet 100 miljoen jaar. Nee, 24 uur. Eén dag. De Heere vertraagt de belofte niet zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat alle tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken erop zullen verbranden. Zo groot is dus Gods geduld, dat hij wacht en wacht en wacht met zijn grote oordeel over de mensen, totdat alle waarvan hij al van tevoren wist, want hij is alwetend, dat zij zich bekeren tot God, hem ook inderdaad zijn gaan dienen en dus bekeerd zijn. Maar het jaar, de week, de maand, de dag en de exacte tijdschrift van het grote oordeel staat keihard vast bij God. God weet precies wanneer dat is. Tot zover heeft hij geduld. En wanneer geeft God dan geduld? Zoals we lezen in de verzen van dit thema vruchten van de Heilige Geest, geeft God geduld als vierde vrucht van die Heilige Geest. En al die vruchten ontvangen we dus als zaadje in ons hart. Onze ziel bij onze bekering. Dat is bij ons geplant en dat moet gaan groeien en dat moet rijke vrucht gaan dragen. En het doel is dat we dat ook gaan doen. En niet dat dat zaadje niet verzorgd wordt. En dat er niks mee gebeurt. Dat we maar ongeduldige mensen blijven als kind van God. De eerste vrucht is liefde van God. Die we ontvangen bij onze bekering. Maar broeders en zusters en geliefd toehoorders, het synoniem van liefde is volgens de apostel Paulus, als we dat lezen in 1 Korinthe 13 vers 4, geduld. Want er staat, de liefde is geduldig. Zo begint dat vers. Dus als de liefde groeit, groeit automatisch ook het geduld. En dat geduld, wat doet dat nou? Wat bewerkt dat geduld? In Spreuken lezen we een aantal keren over wat de ontzettend wijze koning Salomo zegt over wat geduld uitwerkt. Ik lees u die een paar versen eruit voor. Spreuken 14 vers 29. Bovendien, alle versen die ik voorlees, broeders en zusters en geliefde toehoorders, lees ik voor uit herziene Statenvertaling. Het kan dus zijn dat bij u een iets andere vertaling is of dat een vers verspringt, dat niet helemaal overeenkomt, moet u even zelf kijken in uw eigen Bijbel. Want het staat dan niet ver weg en de strekking moet hetzelfde zijn, anders is de vertaling niet in orde. Ik heb hier verschillende Bijbels in huis, verschillende vertalingen en die spreken deze vertaling, zoals het ook hoort te zijn, vanuit de oertekst, vanuit de oorspronkelijke taal, het Grieks, Hebreeuws. Spreuken 14 vers 29. Wie geduldig is, heeft veel inzicht, maar wie kort aangebonden is, verheft de dwaasheid. O broeders en zusters en geliefde toehoorders, als je geduldig bent, dan heb je dus veel inzicht. Maar als je dat niet bent, ongeduldig, kort aangebonden, zegt hij hier, is ongeduldig, dan verhef je de dwaasheid. Want je gaat onverstandig handelen in je ongeduld. Je denkt niet ver na. Je denkt niet aan die beloning die op je ligt te wachten, maar je denkt aan die korte termijn beloning. Dat is dwaas. Want die is ook zo op. Dat is maar een kleine beloning. Dat is geen blijvende beloning. Spreuken 15 vers 18. Een driftig man veroorzaakt ruzie, maar een geduldige stilt oneenigheid. Kijk, als je geduldig bent, dan ben je dus ook iemand die vrede bewerkt en die vrede heeft. Je zoekt geen ruzie, maar je wilt juist die ruzie stillen. Je wilt dat oplossen, maar je wilt dat niet als opblazen. Maar je wilt dat wegnemen, die ruzie. Dat is wat geduld ook doet. Dus die liefde is geduld. Maar die vrede is ook geduld. Kijk hoe de Bijbel in elkaar zit. Hoe Gods woord in elkaar zit. Eén grijpt in het andere. En heeft te maken met het andere. Dat haakt gewoon in elkaar. Spreuken 16 vers 32. Een geduldig man is beter dan een dappere held. Wie zijn geest beheerst, is beter dan wie een stad inneemt. Kijk, in de wereld, er zijn veel mannen, ook wel vrouwen, maar veel mannen die doen aan gewichtheffen, fitness en alles om een goed lijf te hebben, om gespierd te zijn, liefst een sixpack te hebben, spierballen te hebben, kijk mij. Want daar gaat het zo hoofdzakelijk om. Als ze in de spiegel kijken, willen ze kunnen zeggen, kijk ik. Maar ze willen ook die aandacht van andere mensen, kijk mij. Wat ik kan, hoe ik uitzie, hoe goed ik uitzie, hoe fit ik ben, hoe sterk ik ben. Maar geduld is beter. Ik zeg niet dat dat fout is, ja die zelfheffing wel, maar het sporten op zich hoeft niet fout te zijn. Maar geduld gaat verder dan dat je daaraan de tijd besteedt. Kan je beter tijd besteden aan geduld oefenen. En de apostel Paulus schrijft in zijn brieven aan de gemeente ook over geduld vanuit het Nieuw Testamentische licht over Gods woord. In 1 Korinthe 13 vers 4, de liefde is geduldig. En 1 Thessalonicense, dus de liefde, nou hebben we al twee keer gehoord, hè? De liefde is vrede, maar de liefde is geduldig. Dus dat is wat ik bedoelde toen u toenet zei, het haakt in elkaar. Daarom is liefde de eerste vrucht. Want zonder die liefde kan je niet vrede hebben, maar kan je ook niet geduldig zijn. En in 1 Thessalonicense 5 vers 14 staat dan, en wij roepen u ertoe op, broeders, hen die ordeloos leven terecht te wijzen, de moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen en met allen geduld te hebben. Dus niet, wat heb jij nou weer gedaan, blablabla. Nee, dat is niet geduldig en in liefde met iemand omgaan, die ordeloos leeft en die terecht moet wijzen. Nee, dat doe je op een andere manier. Je doet het op een liefelijke wijze. Je doet het op een geduldige wijze. En niet dat je zelf helemaal zit te ontploffen over wat heeft die persoon gedaan. Dat is niet wat de liefde bewerkt. Nee, je moet ze wel terecht wijzen, dat is de plicht. Maar je moet ze bemoedigen, je moet de zwakken ondersteunen en je moet met ze allemaal geduld hebben. De apostel Jacobus schrijft in Jacobus 5 vers 7 tot 12 een boodschap over hoe geduldig wij moeten zijn. En ben wijs en leer dat dan ook van hem als we dit gedeelte nu gaan doorlezen als slot van deze studie. Jacobus 5 vers 7 tot 12. Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land en heeft daarbij geduld totdat het de vroege en late regen zal hebben ontvangen. U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heere is nabij. Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet veroordeeld wordt. Zie, de rechter staat voor de deur. Mijn broeders, neem tot een voorbeeld van het lijden en van het geduld de profeten, die in de naam van de Heere gesproken hebben. Zie, wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job, en u hebt de uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere vol ontferming is en barmhartig. Maar voor alle dingen, mijn broeders, zweer niet bij de hemel en ook niet bij de aarde, en zweer ook geen enkele andere eed. Maar laat u ja zijn en u nee, opdat u niet onder enig oordeel valt. De apostel Paulus roept ons dus op om geduld te oefenen tot versterking van ons hart, totdat Jezus Christus terugkomt om te oordelen. En aangezien we niet weten wanneer hij terugkomt om te oordelen, kost dat dus volharding. En volharding is met een ander woord doorzettingsvermogen. Dus zet door. Het loon van dat doorzetten is dat God u vervolgens op rijke wijze gaat zegenen. En is dat geen enorm prachtige, schitterende belofte van God die hij ons geeft? En dat geen hoop en zin in volharden in geloof, hoop en gebed en om trouw te zijn aan Gods geboden, uit liefde voor God aan elkaar, is dat niet een prachtig zegen? En is dat niet een prachtige opdracht ook aan ons? Om vervolgens die belofte van God in ons leven en anders na ons leven in vervulling te zien gaan. Als wij trouw zijn, als wij geduldig zijn. Dat is toch zo prachtig. En mijn wens en gebed is dan ook voor u en zeker in deze tijd waarin iedereen gedwongen is om thuis te blijven. Geen sociale contacten met elkaar aan te gaan. En te onderhouden buiten dan op afstand. En met een eventueel maar glas ertussen. Of door middel van een telefoon. Dus door videobellen op welke manier dan ook. Van ja, dat is een oefening van geduld waarin we nu terecht zijn gekomen, broeders en zusters en geliefde toehoorders. Niet? Dat hele corona gebeuren. Die hele straf over de mensheid. Van die er zoveel slachtoffers heeft geëist, zoveel doden heeft opgeëist. En dat terwijl de mens nog steeds niet op de knieën valt. En God bidt om dit weg te nemen. En om gezond en bewaard te blijven voor al die dingen. En toch is God nog niet teruggekomen. Dus hebben we geduld nodig. Zoals God geduld heeft. En dan had de goedertierenheid en zijn barmhartigheid. Zo moeten wij dat ook zijn. Zo moeten wij ook dat geduld oefenen en ons beijveren om die tijd te nemen nu, om onze band met God aan te sterken, onze band met elkaar op een andere manier aan te sterken en te onderhouden, zodat er geen relaties verloren gaan, maar dat relaties juist verstevigd worden. En daar hebben we geduld voor nodig. Daar hebben we echt geduld van God voor nodig. Want anders gaat dat mis. Er zijn gezinnen en de voorspellingen hier bijvoorbeeld in Nederland, die zijn dat er nu in deze crisis steeds veel meer scheidingen gaan komen. Waar ligt dat aan? Omdat de wereld geen geduld heeft. Men mist die liefde. Men mist die vrede. Men mist dat geduld om met elkaar om te gaan, ook als je 24 uur per dag bij elkaar op de lip zit. Je kan nergens naartoe. Je mag geen uitstapjes doen. Pretparken, dierentuinen, alles is gesloten. Winkelcentra zijn gesloten. Alleen voor de noodzakelijke levensbehoeftes. En dan is het nog maar toegestaan om één persoon naar buiten te sturen die dan die boodschappen gaat doen. De rest kan misschien in de auto blijven zitten, als hij een auto heeft. Maar, of buiten blijven staan, maar je mag niet als gezin naar binnen. Dat is verboden op dit moment, hier in Nederland tenminste. Een intelligente lockdown noemen ze dat. Intelligent zou het in mijn ogen in ieder geval pas zijn als de mensen God gingen aanbidden. En wisten waar dit vandaan kwam en dat is het van God, wat God kan scheppen. Maar mijn wens en gebed is dan ook in deze omstandigheden, broers en zusters, maar ook buiten deze omstandigheden, dat u geduld mag ervaren. En dat u uw geduld in al die omstandigheden mag laten groeien. Om dit vervolgens te kunnen uiten in vriendelijkheid. En dat is het thema van de volgende keer. Waarschijnlijk volgende week. Vriendelijkheid. Die vijfde vrucht van de Heilige Geest. En dat kan alleen maar als je liefde hebt. En als je vrede hebt. En als je geduld hebt. Anders kan dat niet. En u bent van harte uitgenodigd, broeders en zusters en geliefde toehoorders. Om volgende week weer terug te komen naar deze website www.godswareliefde.nl om daar de volgende predikatie, de volgende Bijbelstudie weer samen te kunnen beluisteren, die ik inspreek en die ik online zet, zodat u toch geestelijk gevoed blijft. En om dan samen uit Gods woord te leren over die vruchtvriendelijkheid. En dat hangt weer samen, zoals ik al zei, met geduldig zijn, met vrede en met liefde. De thema's die we al hebben behandeld. Ik wens u nog een rijk gezegende Sabbat toe, een rijk gezegende week ook. Blijf veilig. Zorg dat u gezond blijft waar u dat in de hand heeft. En ben geduldig met elkaar. Heb geduld met elkaar. En versterk uw onderlinge band. En versterk uw band met God deze week. Amen.